En vanavond gaan wij weer terug naar 1 Johannes hoofdstuk 3, waar wij tamelijk uitgebreid, mag ik wel zeggen, toch hebben stilgestaan bij die woorden die spreken over de eenheid, de gemeenschap die wij als gelovigen met elkaar hebben. Een gemeenschap die het resultaat is van dat wij gezet zijn, geplaatst zijn en dus leven in het licht. En daarmee is het dus feitelijk ook nader commentaar weer op 1 Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En meteen erachteraan. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. Want waar wij in het licht wandelen, dat wil zeggen in de waarheid staan en wandelen, want dat is toch wat het licht is. Licht en waarheid, u weet wel, zend Heer uw licht en waarheid neder. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat het hetzelfde is. Dat heeft hij gedaan en wij zouden daarin wandelen. En het resultaat is de gemeenschap met elkaar en met God en met Jezus Christus, zijn Zoon. En daarvan staat dan ook dat in die positie wij gereinigd worden. Dit is de leidende vorm. Ik had moeten zeggen, in die positie is het Jezus Christus, Gods Zoon, die ons reinigt. Actief. Zo staat het er ook. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle, dat betekent elke, zonde. En ik herinner me dat natuurlijk niet, maar ik zal daar zeker van gezegd hebben dat bloed een ander woord is voor leven. Of anders, dat bloed symbool is van leven. Je hebt het nodig. Als je geen bloed hebt, leef je niet. En als je bloed dus kwijtraakt, raak je leven kwijt. En daar komt onze associatie vandaan met, als je bloed ziet, is er sprake van dood, van ellende. Dat klopt, want je hoort het ook niet te zien. Want op het moment dat je het kunt zien, werkt het niet meer. Dan is het over. Dat heb je toch, hè? Ja. Nou goed. Ik ga dat niet verder uitleggen, nu. Waarom ook, ik zal het toen ook wel gedaan hebben en ik ben ook trouwens van mening dat het beter helemaal niet uitgelegd kan worden, want er valt niks aan uit te leggen. Bloed is leven. Trouwens, de Heer zei het ook. Hij zei, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat kan nooit zijn, het dood van het Nieuwe Testament, want onder het Nieuwe Testament is geen dood. Nog rouw, nog gekrijt, nog wat het is. Dood is het einde van het oude. En bij wedergeboorte ontvangt men wat nieuws. Dat is nieuw bloed. Het heet trouwens ook geest bij gelegenheid. Dat is ook leven. Dat ontvangen we. En dit, dat is die wijn een beeld van. Daarom heet het Gaïm. Want dat kent u allemaal. Dat is Hebreeuws, dus dat weet iedereen. Hè? Gai is leven. Gaïm is levens. Meervoud. Dus lechaim is op levens, in de zin van uitgestrektheid. Nieuw leven. Eigenlijk het tweede leven, maar goed, laat ik het daar niet over hebben. Het is leven. Ik heb thuis ergens wel ook boeken in de kast staan. Het gaat helemaal niet over de Bijbel, maar wel over typologie of symboliek, of hoe men het maar noemt. Want dat is buiten de Bijbel ook bekend. Er zijn gewoon woordenboeken van. En er staat gewoon in bij brood dat het een beeld is van leven en gemeenschap. En bij wijn staat erin dat het een beeld is van leven. Dat weet iedereen. En als je het leven viert, doe je dat met een maaltijd. Daarom in allerlei tradities, in allerlei culturen, is het gebruikelijk om na de begrafenis, of wat het maar is, of de crematie, of althans na de uitvaart, hoe heet zoiets, dat daarna men, de bezoekers, de belangstellenden, gezamenlijke maaltijd hebben. Daar hebben wij de natte cake aan overgehouden. Maar die associatie heb ik er altijd bij. Dat is mijn afwijking, maar maar doe maar. Maar zoiets, zo hoort het. En ik hou me nog wel eens bezig met muziek, met name die uit New Orleans. Waar zal je gedacht zijn dat een feest gevierd wordt na de begrafenis? Daarna toe niet. Het gaat allemaal langzaam. Nee, ik heb wel gespeeld met de Luanis begrafenissen. Maar dan terug, ja, dan gaan de zwarte hoezen van de trommels af. En dan wordt het feest. Want iedereen weet dat, dan moet je het leven vieren. Blij zijn voor degenen die nog over zijn. Zo heet dat dan. Oké, het is soms makkelijk praten, maar... Maar niettemin, bloed is leven. En daar gaat het ook over. Waar wij in het licht wandelen, dat is omdat wij gelovigen zijn en overgezet zijn uit de duisternis in het licht en uit de dood in het leven. Daar hebben we gemeenschap met elkaar, want gemeenschap is trouwens ook een ander woord voor leven. Toch? En daar in die positie reinigt Jezus Christus, Gods Zoon, ons van elke zonde. Dat staat er in vers 7. En de praktische consequentie is, en dat legt Johannes uit. U weet, ik heb eerder al gezegd, Johannes maakt nooit voortgang met zijn uiteenzetting. Hij blijft bij hetzelfde onderwerp. Hij loopt 100 keer omheen, bij wijze van spreken. Blijft hetzelfde thema. Nee, net als in de prediker bijvoorbeeld, gebeurt dat ook, hè? Dat blijft dezelfde keer. Het begint ook steeds overnieuw. Het gaat steeds over hetzelfde. Want ja, dat is wat erin gehamerd moet worden. Hoe het is. En dat gebeurt hier ook. En er staat dus in 1 Johannes 3, waar we ongeveer waren bij vers 4 of zo. 14, sorry, bij vers 14 of zo. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Die riep ik net al. Uit de duisternis in het licht. En wij weten dat, wij merken dat ook, wij beleven dat ook, doordat wij de broeders lief hebben. Daar is namelijk gemeenschap. Hoe weet je of iemand echt een kind van God is? Hebben we het al over gehad? Heeft Johannes het over gehad? Dan merk je aan liefde voor het woord en liefde voor de broeders. Voor de gelovigen onderling, de gemeenschap die daar dan in de praktijk is. Daar kun je het dan zien. Tegenovergestelde roept Johannes dan ook altijd, hier ook, namelijk vers 15. En ieder die zijn broeder haat is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich, wonende. Misschien moet ik dan uitleggen dat leven, daar komt hij, dit is zeer fundamenteel, hè? Leven is gemeenschap. Als je alleen door het leven gaat, zal ik maar zeggen, dan heb je geen leven. Leven is per definitie gemeenschap. Of had ik moeten zeggen, leven wordt verwekt door gemeenschap. Maar dat wist u toch al, hè? Dat moet elke jongen en elk meisje, dat staat in dat boek, dat weet u. Leven is gemeenschap. Als dat er niet is, dan is er geen leven. En als die te moeilijk is, dan komen we net als Johannes van de andere kant. Dood is verbroken gemeenschap. Niet alleen in de Bijbel, niet alleen in het woord van God. Dat is ook de betekenis van het Nederlandse woord. Ik weet niet of u dat via Wikipedia vindt, maar wel in een fatsoenlijk Nederlands woordenboek. Die schijnen nog te bestaan, heb ik begrepen, fatsoenlijke woordenboeken. Maar dood is verbroken gemeenschap. Zo riep mijn vader het altijd. De lijn is dood, betekent dat er geen verbinding is. Toch? Je zegt niet de lijn is overleden of zo, je zegt hij is dood. Want dood is geen contact. Nou, dat drukt zich ook uit in hoe weet je of iets of iemand dood is? Als het niet reageert. Dat is het. Dan is de gemeenschap verbroken en dat is wat dood is. Vandaar dat van de mensheid staat dat die voor God dood is. In ieder geval, daar waar de mens niet reageert op het woord van God, is hij dood. En dat geldt naar beide kanten, want dood is een relatief begrip. De een is dood voor de ander en de ander is dood voor de een, maar het is precies hetzelfde. Praat over hetzelfde ding. Geldt voor leven ook. Wij zijn levend voor God en dood voor de wereld. Het is een betrekkelijk ding. Wij zouden roemen in niks anders, zei Paulus, dan het kruis van Christus, waardoor wij der wereld gestorven zijn en waardoor de wereld voor ons gestorven is. Dat zijn de laatste versen bijna van de Galatenbrief. Heb je dat? Het is wederzijds. Dus leven wij voor wie dan? We moeten sprake zijn van gemeenschap. Als wij de broeder haten, afwijzen, die gemeenschap afwijzen, dan zegt Johannes, dan ben je een doodslager. Daarmee is het hele begrip wel verklaard, denk ik. Zie? En ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. Want een doodslager verbreekt de gemeenschap. Mocht u nou zeggen dat het toch ergens in de Bijbel staat dat wij op een of andere wijze een afkeer moeten hebben van de een of ander, of van het een of ander, of van de een of andere broeder of wat dan ook, dan moet ik u zeggen, ja, dat staat er, maar dat komt omdat degene over wie dat gaat de gemeenschap al verbroken heeft. En dan moeten wij dat ook loslaten, was de bedoeling. Dat is hier verder niet aan de orde, hier niet. Er zijn andere schriftgedeelten, dus daar heb ik het verder maar niet over. Maar het gaat erom dat wij begrijpen wat hier staat. Die zijn broeder haat, is een doodslager. Want het is scheiding maken en dat is dood. Trouwens, dat heet ook, een ander woord voor sterven is verscheiden. Dat weet u toch. We hebben er allemaal synoniemen voor. Scheiding, ja. Nou goed. Ieder die zijn broeder haat is een doodslager en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Want leven is juist gemeenschap. En let erop, het gaat nog steeds over de vraag, hoe herkennen wij onze broeders en zusters? Hoe weten wij of iemand er wel of niet bij hoort? Want het is een praktische aangelegenheid. Heb ik het al eens gezegd? Soms stuurt de duivel mensen op ons af die zich uitgeven voor gelovigen en die dan beslag op ons leggen, terwijl ze in werkelijkheid dat helemaal niet zijn. En soms zijn ze het wel, maar zijn ze niet van plan dienovereenkomstig te wandelen, hebben geen belangstelling voor het woord van God, hebben alleen belangstelling voor zichzelf en zijn parasieten, ze profiteren van ons. Ze zeggen, ja, maar jullie moeten voor ons zorgen, voor mij zorgen, want ik ben ook een christen en jullie zijn dat. En dus moet je voor je naast en dat ben ik. Dat is een hele grote verwarring natuurlijk. Dat is een van de gevaren die ons, zeker als vrije christenen, bedreigt. Hè? Ja, u bent gewaarschuwd. Maar goed. Maar het gaat nog steeds over hoe weten wij of iemand, hoe herkennen wij enzovoort. Nou, en dan komt er weer zo'n aanloop, volgende vers. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Hoe weten we of iemand ons lief heeft? Hoe weten we of iemand staat in die gemeenschap met de Heer en daarom met de hele gemeente als lid van dat lichaam van Christus enzovoort. Hoe kennen wij dat? Nou, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, natuurlijk had er kunnen staan, hieraan hebben wij zijn liefde gekend met een hoofdletter Z, maar de apostel stelt dat uit in de zin. Dan wordt de climax des te sterker. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Met als vervolg, als hij zijn leven voor ons stelt, dan zijn wij dus in zijn gemeenschap schuldig voor de broeders het leven te stellen. Want hij, terecht met een hoofdletter geschreven in onze Statenvertaling, hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Het probleem is echter dat wij niet alleen voor het woord bloed het begrip, het woord dood invullen als vanzelfsprekend, volkomen ten onrechte, maar wij vullen zelfs voor het woord leven het woord dood in. Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat is traditie, men doet het. Even kijken. De lui die hier die tekstverwijzingen onder gezet hebben trouwens ook, hoor. Oh, in deze niet, geloof ik. Maar in de andere wel. Want men leest alsof er staat dat de Heer voor ons gestorven is. En er valt weinig op af te dingen, omdat wij weten dat hij voor ons gestorven is, dus dan is het zo. Maar de vraag is niet of dat zo is, de vraag is of dat hier staat. Die moet je altijd onthouden, hè, dit, hè. Is dat zo? Ja, misschien wel, maar staat dat hier ook? Of staat er wat anders? En u begrijpt wat ik wil gaan zeggen. Nee, er staat wat anders. Er staat niet dat hij zijn dood voor ons gesteld heeft. Oh, in wat eenvoudiger jargon dan. Er staat niet dat hij voor ons gestorven is. Er staat dat hij voor ons leeft. En dat is niet alleen niet hetzelfde, het is zelfs het tegenovergestelde. En hoe dat nou kan, vraag het mij niet. Maar hoe dat nou kan. Men leest het, maar men ziet altijd kans om tegenwoordige waarheid, ik heb de uitdrukking geleend van Petrus, 2 Petrus 1, men ziet altijd kans om tegenwoordige waarheid over het hoofd te zien, dat is de nette variant, weg te redeneren en terug te plaatsen naar het verleden. En men leest, hij heeft zijn leven voor ons gesteld, ja, dat is toen hij stierf aan het kruis. Nou, dat was zijn dood, maar ja, toen maar. Maar dan blijft de vraag open dus, maar wat doet hij dan vandaag? En dat weet men niet. En omdat men dat niet weet, verzint men wat. En daarom worden wij soms overspoeld met allerlei mensen die ons komen vertellen wat de Heer vandaag van ons wil. Geven zich uit voor profeten en voor apostelen en weet je veel allemaal. En dan heeft de Heer hen laten zien of hen geopenbaard wat wij vandaag weer moeten. Meestal betekent dat we moeten betalen. Maar ja, dat vinden ze in Den Haag en in Brussel en in Straatsburg vinden ze dat ook al. En wat zei ik, Moskou? Nou, daar gaan we het niet over hebben. Maar weet u wel, dat is altijd hetzelfde liedje. Maar wat doet God dan vandaag? Nou, dat weet men niet. Men heeft het ook weggeredeneerd, want de algemene trend, ook in de christendom in het algemeen, van uiterst links tot rechts, is dan toch altijd, wij leven hier wat aan, wij sukkelen wat aan en we moeten met onszelf leren, want het gaat nooit over de Heer, het gaat over onszelf, dat we moeten met onszelf leren leven en onszelf accepteren zoals we zijn, of onszelf vergeven, onszelf liefhebben. En als het helemaal goed komt en we dat een beetje overeen kunnen, vooral flink oppervlakkig kunnen worden, dan gaan we dood en dan sterven we in de hoop des eeuwige levens of wat dan ook maar. Of dan zeggen we, nee, ons paspoort is getekend. En dan komen we hierna in de hemel en dan leven we nog lang en gelukkig. Al hebben we geen flauw idee wat we in de eeuwigheid eigenlijk moeten doen. Behalve schaatsen op de Glazen Zee, hebben ze mij vroeger verteld. Ja. Ze hebben mij heel wat verteld vroeger. Wat dan? Gaan we naar het hiernamaal en dat is het dan. En wat de Heer vandaag doet, nou, het schijnt dat hij bezig is met hier en daar mensen weg te nemen, zodat ze overlijden. Toch? Dat denkt men toch in het algemeen, dat God dat doet? Er staat dan in die rouwadvertenties. Na een korte vakantie op Rodos heeft God weggenomen van... Nee, ik begreep hem eerst ook niet, maar het stond echt in de krant, hoor. Ja. Maar toen maar. Alsof God daarmee bezig is. Kom op, zeg. Wie is degene die het geweld des doods heeft of had? Dat is niet wat God doet. Dat is onzin. De Bijbel zegt, iemand is, als hij sterk is, wordt hij 70, geloof ik. Ik hoef het niet te weten, want ik ben daar al overheen natuurlijk. Maar, en als je, of is het als je zeer sterk bent? Ik weet het ook eigenlijk niet. Maar dan, en tijd en toeval bepaalt het al, zegt de prediker, en zo is het maar net. Of er uitzonderingen op zijn, ja, maar die uitzonderingen, daar heb je geen garantie op. Dat staat niet in de Bijbel. Zie. Wat doet God vandaag dan? Nou, dat weet men niet. En als God dan vandaag niks doet, moeten wij het dus doen. En dan vragen we Gods hulp, want je moet toch een beetje christelijk blijven enzovoorts. Gods hulp bij ons werk enzovoorts. Dat is de weg volkomen kwijt. Waarom? Ja, waarom? Ik weet niet wat oorzaak en gevolg is, maar men heeft het tegenwoordige werk van Christus systematisch weggetheologiseerd. En dat is mijn frustratie dus, want elke keer kom ik het tegen en dan moet ik zeggen, ja, dat kan wel zijn dat je dat denkt, dat hebben ze je verteld, dat heb je gehoord, of weet ik veel, of dat heb je uit een lied. En verkeerd begrepen, zo gewoonlijk ook nog dan. Maar hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Niet zijn dood, dat is misschien zo, maar daar gaat het in ieder geval niet over. Zal ik eens wat met u lezen? Ik zal wat met u lezen. Uit Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Dat begint met, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. In ieder geval betekent dat op grond van geloof. En vermoedelijk moet je zelfs gewoon lezen uit het geloof van Jezus Christus, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Wij gerechtvaardigd zijnde wil toch zeggen dat we behouden zijn, wedergeboren zijn enzovoorts. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En volgens vers 2 hebben wij de toegeleiding tot deze genade in welke wij staan. En roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat heeft iets met de toekomst te maken. Waarna wij uitzien en waarop wij rekenen. En wij roemen dus ook zelfs in de verdrukkingen, meervoud. Vers 3, want ja, we zijn onderweg naar, weet u wel, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, mogen wij ook mee, ja, wij mogen ook mee, naar Gods huis in het vaderland, daarin zijn we onderweg. Hè? Kinderen Gods, wedergeboren, enzovoorts. En de hoop die wij hebben op die heerlijkheid Gods, die beschaamt niet. Vers 5, vanwege de Heilige Geest, die ons is gegeven, dan wel omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Ik ben geneigd verder te lezen weer in 1 Johannes 3. Hieraan kennen wij de liefde. Maar ik lees hem nou hier verder. Hè? Doordat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. En dan komt die vers 6. Want Christus, en er komt een lange tussenzin. Wat er staat is eigenlijk, want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat, voor wie is hij gestorven? Nee, daar heeft heel Nederland heeft op zijn kop gestaan bij deze vragen, hè? Ooit. Leiden tegen Oudewater was het. Gomares tegen Arminius enzovoorts. Voor wie heeft de Heer zijn werk volbracht in het verleden? En de een zei dat was voor alle mensen en de ander zei nee, het is alleen maar voor de uitverkorenen. Voor het overblijfsel. Dat is een Bijbelse opvatting, overblijfsel, uitverkorenen, dus doe maar. Voor wie was het? En men heeft verzuimd, echt, men heeft verzuimd. Ik kan makkelijk praten, honderden jaren later, dus de fruit. Maar ik moet u zeggen, men heeft verzuimd te vragen, over welk werk van Christus gaat het? Anders kun je niet vragen, voor wie was dat werk van Christus? Waar heb je het dan over? Maar men kende het onderscheid niet tussen het werk dat hij in het verleden gedaan heeft en het werk wat hij sindsdien doet. En dat is nog steeds het grote punt. Echt. Ik heb er bijna elke week wel een keer mee te maken met dit soort problematiek. Met iemand die zegt, ja, maar Jezus was toch hoge priester of was toch priester en deed toch een priesterlijk werk op aarde? Wel, nee. Er staat zelfs zwart op wit in de Bijbel dat hij geen priester was toen hij op aarde was. Dat is zwart op wit. Ja, maar de priester moet toch iets doen voor het behoud, de zaligheid, weet je veel, voor de mens of zo. En dat doet hij toch? Ja, dat doet hij, maar dat deed hij niet. Dat was niet toen hij nog op aarde was en ook niet toen hij aan een kruis hing. Of zoals mijn grootvader dan toch schreef, hij zegt, priesters worden niet geacht te sterven. Zij worden geacht door de dood verhinderd te blijven. Maar dat betekent meteen dat dat niet de bedoeling is. Dat ze doodgaan. Een priester hoort niet te sterven, een priester hoort te leven. En aangezien die oud-testamentische priesters stierven, werd het oud-testamentische priesterschap dus afgeschaft, staat in Hebreeën. Wegen de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil, Hebreeën 7. En werd vervangen door een nieuw priesterschap, krachtens onvergankelijk leven, namelijk vastliggend in de opstanding van Christus. Dat was na zijn kruisiging en toen pas in zijn opstanding werd hij priester. Maar ja, nou weet men niet meer wat als dat zo is en men aanvaardt dat, dan is de vraag, maar wat doet hij dan als priester nu? Maar over het tegenwoordige werk van Christus weet men niks. Men weet alleen iets van, hij zou lijden en sterven enzovoorts. Want door een blik op het kruis is zijn leven een hele punt. Het lied is veel langer dan die ene regel hoor, overigens. Maar als je het zo alleen zegt, is het een misverstand. Dat is niet zo. Of dacht u dat echt dat al die mensen die bij het kruis stonden op Golgotha in de tijd toen de Heer gekruist werd, op grond daarvan behouden werden? Echt niet. Het was trouwens ook niet de inhoud van de prediking. Het was ook nergens voor nodig. Iedereen wist dat hij gekruist was. En bovendien, als hij ooit geleefd heeft, dan is hij toch inmiddels gestorven. Nou en, word je er zalig van? Echt niet. Was het nodig voor onze zaligheid? Jawel, dat wel. Maar daarom ben je nog niet zalig. Het gaat om wat God tot stand gebracht heeft daarna. Door de Heer Jezus Christus uit de dood op te wekken. Door hem te zetten aan zijn rechterhand als vervulling van de oud-testamentische profetieën. En hem daarmee te maken tot Heere en tot Christus. Met dank aan Handelingen 2 waar Petrus zijn toespraak daarmee besluit. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, waartoe hij zich richt daar, dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. Heb je dat? Maar zaligheid ligt vast niet in de gekruisigde, maar in de opgewekte. Na zijn kruisiging. Nadat hij, Hebreeën 1 vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. En nou weer lezen wat hierover gaat. Want hier gaat het niet over prediking van evangelie in de zin van de Heer is gekruist en als je daarin gelooft word je zalig. Er staat wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wij hebben vrede bij God. Wij zijn wedergeboren. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen die in ons hart is uitgestort. Vers 5. Want, en dan wordt er even teruggegrepen. Want Christus, degene die wij als Christus kennen en erkennen, is op zijn tijd, eerder, vroeger, in de tijd, voor de goddelozen gestorven. Voor wie? Voor de uitverkorenen? Nee, voor de goddelozen. Voor alle duidelijkheid, 2 Korinthe 5 zegt, het was voor alle mensen. En dat er staat dat, dit lam, dat hij als het lam Gods de zonde der wereld weg zou nemen. De hele wereld. Dat weet u allemaal, toch? Dat is bekend. Er zijn alleen mensen die de verkeerde conclusie trekken en zeggen, nou, dan was het voor de hele wereld en is daarmee geregeld, dus wordt iedereen zalig. En als je dan zegt, maar dat gaat zomaar niet, dan zeggen ze, nou, nee, niet meteen, maar later dan. Misschien na een poosje arrest of voorarrest, maar als iemand dan zijn straf heeft uitgezeten of gelegen of opgebrand, weet je veel, dan komt het alsnog goed. De duivel ook, ja, de duivel ook. Dat is wat men leert. Nou ja, dat is wat geleerd wordt, ja, bij gelegenheid. Het is toch voor alle mensen? Het is toch voor heel de wereld? Jawel, het is voor heel de wereld, maar daarom heeft de wereld er geen deel aan. Bovendien, voor zover men deel zou hebben aan die kruisiging, betekent het niet dat je zalig bent, dat betekent dat je definitief verloren bent. Niet dat je doodgaat, maar dat je het al bent. Want 2 Korinthe 5, als het dan zo is dat één van allen gestorven is, dan zijn allen, nee, niet behouden. Wie verzint dat? Als één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En tot die dode mensen zeg ik dan altijd, en ik ben niet de eerste die dat zegt hoor, maar tot die dode mensen zegt God dan, sta op. Nou, en dat doe je dan. Tenminste, ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen. Dus ik heb dat ook gedaan. De Heer zei, sta op. En dat doe je dan. En dan ontvang je een nieuw leven. Zie? Dat is het vervolg daarop. U weet toch wat Johannes 3, vers 16 zegt? Iedereen kent die tekst, toch? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nee, toen heeft Calvin uitgevonden dat je onder wereld moet verstaan alleen maar de uitverkoren, al degenen die uitverkoren zijn in de wereld. Dat het alleen maar gaat om een bepaalde categorie, want het woord wereld hoeft lang niet altijd te betekenen de hele kosmos, de hele schepping. Dat laatste is waar. Maar om die uitzondering daar te maken, dat is nergens voor nodig. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat. Nou? Opdat een ieder die in hem gelooft, en niet, inclusief degene die niet in hem geloven. Je kan toch wel lezen wat er staat? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Let ook op dat er niet staat, opdat een ieder die hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Er staat, opdat een ieder die hem gelooft, tegenwoordige tijd, niet verderven, tegenwoordige tijd, maar eeuwig leven heeft, hebben. Nu, tegenwoordige tijd, want daar gaat de schriftgedeelte over. Over de tegenwoordige tijd en het tegenwoordige werk van Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waar dan? Opdat een ieder die in hem gelooft, naar hem opziet, want er staat 2 versen eerder. Over de verhoogde slang namelijk. Die van nummer, wat was het, 21, die van Mozes in de woestijn en zo. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat doen wij en dus hebben wij eeuwig leven. Dat is wat daar besproken wordt. Maar u begrijpt dat ook dat vers daaronder geleden heeft. Want aangezien het dus gaat om tegenwoordige werk van Christus, wordt het dus weggeredeneerd. Niet dat men dat met opzet doet, maar de duivel heeft daar belang bij, hoor. Je kunt toch gewoon lezen wat er staat. Het is voor iedereen. Daarom staat er in Handelingen 17 dat Paulus zegt: God verkondigt nu, tijden der onwetendheid overzien hebben enzovoort, God verkondigt inmiddels nu aan alle mensen, wat, alleen uitverkorenen? Of zo, een beperking? Nee, aan alle mensen, alom, staat de vertaling, dat wil zeggen in alle plaatsen, aan alle mensen, alom, zelfs in Athene, want daar was het, dat zij zich bekeren. Nou ja, dat hoeft niet. Maar het is voor iedereen. Het wordt aan iedereen aangereikt. Het is net een corona-herhaalprik, weet u wel. Dan krijg je weer zo. Heb je dat ook gehad? Of ben je niet zo oud? Dan krijg je weer zo'n brief. Dan kan je weer zo'n prik halen. Ik heb er al 3 gehad in het verleden. Dus ja, of het ergens zal. Nou, ik heb al die tijd al. Dat is 2 jaar inmiddels. Geen bijeenkomsten meer hoeven afzeggen omdat ik snot verkouden was of iets dergelijks. Dus het helpt wel ergens tegen. Maar denk ik, is dat wetenschappelijk verantwoord wat ik nu zeg? Maakt me allemaal geen bal uit, beste mensen. Maar het is voor iedereen. Je moet je wel melden. Je moet het wel aanpakken. Nou ja, het betekent gewoon, je moet het wel geloven. Maar ja, dat is nou eenmaal. God geeft zijn zegeningen via zijn woord. En de manier om woord te aanvaarden. Nou, dat is wat geloven is. Niet als, ik bedoel dat niet als theologische uitleg. Dat staat gewoon in je Nederlands woordenboek. Geloven is vertrouwen in het medegedeelde, staat er. Dat men dat in een religieuze context een andere betekenis geeft. Ja, dat is vervelend genoeg. Dat is taalverloedering. En dus ook verloedering van de theologie, om zo te zeggen. Maar daar hebben we even niks mee te maken. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon geeft aan het kruis. Nee, want daar word je niet zalig van. In de hemel aan de rechterhand Gods. En als u mij niet gelooft, ja, sorry. Dan moeten we nu meteen van onderwerp veranderen voor de komende weken en maanden. Want dan moeten we het hebben over de evangelisatietoespraken die wij vinden. Met name en in de eerste plaats in het boek Handelingen uiteraard. Wat zei Petrus nou eigenlijk op die Pinksterdag? En wat predikte Paulus nou in Antiochië in Handelingen 13? Ik neem even de lange toespraken eruit, hè. Het kruis? Nee. Wat daarna kwam. Gij hebt hem gekruist. Zij hebben hem gekruist. Of hoe het maar staat dan bij gelegenheid. Maar God heeft hem opgewekt. Dat is waar het over gaat. God heeft hem opgewekt. En daarmee de Oud-Testamentische profetieën vervuld. Onwaarschijnlijk. Waar staat dat dan? Nou zegt Petrus in ieder geval in Psalm 16... En in Psalm 110 en in Psalm 8, zo uit het hoofd roep ik ze even dan, hè, waar staat het? Joël 2 ook, maar die is iets moeilijker. En Paulus doet precies hetzelfde in Handelingen 13. Noemt trouwens ook Psalm 16, overigens. Op dezelfde gronden enzovoorts. God heeft hem opgewekt. God heeft de smarten des doods ontbonden. Enzovoorts. Dat is wat er gebeurd is. God heeft hem opgewekt. En de Hebreeënbrief vat het samen in dat vers 3, vind de pracht van een vers, waar staat dat Christus, de Heer Jezus Christus als Gods Zoon, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand des troons van God, of hoe het er maar staat, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, enzovoorts. Waarbij hij al de hele aarde de aarde gemaakt heeft, of zijn vijanden zelfs gemaakt heeft tot voetbank zijner voeten, uitermate verhoogd is geworden, ver boven alle naam, overheden, macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, enzovoorts. Dat is Bijbelse prediking. Een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, die in die positie, Hebreeën 5, geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor degene die hem enzovoort. Het is voor iedereen, maar iedereen krijgt een idee lang. En dat is niet God die kiest wie de deel aan krijgt. Nou ja, God heeft gezegd, wie gelooft? En als je het niet gelooft, dan loop je niet achter Mozes aan, Egypte uit en de Schelfzee door. Dan doe je het niet. Maar als je gelooft, doe je het wel. Enzovoorts. Zo simpel zijn die dingen. En de Heer zegt, sta op. En als je het niet gelooft, nee, dan doe je het niet. Als je denkt dat het niet kan, dan doe je het niet. Er zijn mensen die zeggen dat het niet kan. Want dan moet God je eerst nog wat geven en nog wat. En dan moet je overkomen en dan moet je de moed ervoor krijgen enzovoort. En je weet niet of je wel uitverkoren bent, want hij zegt wel, kom tot mij. Maar dat kan je zomaar niet doen. Je weet wel, dan zeg je tegen je dominee... Dan zeg je tegen je dominee, ik ben een kind van God. Ik ben zeker van mijn eeuwige zaligheid. En dan zegt die man, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dan krijg je meteen huisbezoek. Gaat zomaar niet. Toch? Schijnt herkenbaar te zijn. Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik heb die verhalen zo vaak gehoord. Gaat helemaal fout. Dan houdt het personeel, Gods personeel, althans, dat worden geacht. Dan houd je dan tegen. Je moet wel geloven, maar je mag niet geloven. Enzovoorts. Je moet uit genade zalig worden, maar de genade mag niet ruim aangeboden worden. Want als de dominee het toch doet, wordt hij ontslagen. Wegens het ruim aanbod van genade. Enzovoort. Maar het is heus voor iedereen. Nou ja, terug naar Romeinen 5. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijn op zijn tijd, niet op onze tijd, maar op zijn tijd, want hij werkt zijn programma af, niet ons programma, zijn programma, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Moet je even meetellen. Hij is gestorven toen wij nog krachteloos waren. Voor krachtelozen dus. Voor goddelozen. Niet voor een rechtvaardige, vers 7, maar voor onrechtvaardigen. Niet voor goeden, vers 7 nog steeds, en dus voor slechten. En volgens vers 8, voor zondaren. Ik heb er al 5 geteld. Voor krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, slechten, zondaren. En dadelijk staat er ook nog een keer vijanden, vers 10. Heb je dat? Voor wie was het? Voor alle mensen. Maar nou komt-ie. De vraag is namelijk, daar komt het hier op neer, de vraag is namelijk, als hij, Christus, dat dan gedaan heeft voor goddelozen, krachtelozen, voor slechten, zondaren, missers, voor vijanden. Wat denk je? Wat denk je wat hij nu dan doet, nu wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof en vrede bij God hebben? Wat denk je wat hij doet voor ons? Nu. Want dat is waar het over gaat, hè? Dat staat er ook. Want er staat, God bevestigt, demonstreert zijn liefde jegens ons. U weet wat, dat is hetzelfde als wat we net lazen hier in 1 Johannes 3. Hieraan kennen wij de liefde. En het is ook wat we lazen in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. God bevestigt zijn liefde, God bewijst, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Het was namelijk voor alle zondaren. Veel meer dan, en dan komen we een fase hoger, veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat zei ik, net ook al, wij zijn immers gerechtvaardigd uit het geloof, vers 1. Veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door zijn dood. Dan moet ik nog even één vers verder terug, naar het laatste vers van hoofdstuk 4. Waar staat, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Als hij niet is opgewekt, zijn wij ook niet gerechtvaardigd. Dat kan moeilijk, want als hij niet is opgewekt, dan hebben wij gewoon deel aan zijn dood. Dan zijn wij dood. Dan ben je niet gerechtvaardigd, je bent helemaal niks namelijk dan. Dan ben je dood. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn leven. Dat is wat gepredikt wordt. En weer zeg ik, lees dan al die evangelisatietoespraken. Kijk dan wat er gepredikt wordt. He? Wij zijn gerechtvaardigd door zijn leven. Wel, veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden, logischerwijze, van de toorn. Nu wij gerechtvaardigd zijn door de opstanding van Christus, of moet ik gewoon zeggen met Efeze 2, nu wij met Christus zijn opgewekt, met Christus zijn levend gemaakt, zelfs met Christus gezet zijn in de hemel, worden wij behouden van de toorn. Van welke toorn is de vraag? Ja, dan moet ik nog verder terug. Dan moet ik helemaal terug naar hoofdstuk 1, vers 18. Daar staat, want de toorn Gods wordt, tegenwoordige tijd, hè, niet zal worden. Ik weet dat het onderscheid in ons moderne Nederlands überhaupt niet meer gemaakt wordt. Ik kan het ook niet helpen, taalverloedering. Hoe zou dat nou toch komen? Maar toe maar. De toorn Gods wordt tegenwoordige tijd geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die, want al staat er niet, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wat er gewoon staat is dat de wereld zich bevindt onder de toorn Gods. Als één voor allen gestorven is van Gods wegen en volgens Gods recht, betekent dat in ieder geval heel de mensheid voor God dood is. En dat je wel kunt bidden tot je een ons weegt, dat mag niet meer, 100 gram moet je zeggen. Je kunt bidden tot je een ons weegt, heet dat, maar dat helpt je niet hoor. De mens is voor God dood. God heeft de wereld losgelaten. Staat hier verderop in dit hoofdstuk. De wereld overgegeven, losgelaten, enzovoorts. Dat is de situatie. De wereld bestaat onder de toorn Gods. En dat volgt nog het een en ander op. Want in de toekomst krijg je zelfs nog iets als de dag des toorns. En der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Want op dit moment is het niet verder dan wat ik populair dan maar noem, de passieve toorn Gods. Dat wil zeggen, God laat het, heeft zijn aangezicht verborgen en de Heer zegt, ik bekijk het wel. Dat staat zwart op wit, maar dan in de Statenvertaling staat er, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Hij zegt, ik bekijk wel hoe het afloopt. Ik laat het, nee, staat in Deuteronomium. Er staat er een paar keer trouwens. Dat is aangekondigd over onze dagen, feitelijk. Zie? Dat is passief. In de toekomst, als de Heer alsnog zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, en meer specifiek in Jeruzalem, ja, dan komt er een actief oordeel van God over de volkeren. die daarmee aan hem zullen worden onderworpen, ook de facto. Hebben we dat? Dat is in de wederkomst van Christus. En dat weet men ook niet, want het gaat over onze tegenwoordige tijd. Kijk, gewone religie zegt, je moet goed je best doen en veel bidden, want dat is erg, erg religieus. En spiritueel. Bidden, kan niet schelen tegen de hogere machten enzovoort. Wat moet je dan doen en dat helpt dan? Nou, dat zeggen ze dan en dat hoop je dan. Maar het is niet zo hoor. Want er is maar één God. En die God zegt, ik heb de wereld overgegeven om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Statenvertaling was dat weer. Ze willen mij niet. Ze hebben mij in vergetenis gesteld. Dan nu stel ik hun in vergetenis. Kijk, dat is de heilsgeschiedenis, hè. De mensheid zou kunnen zeggen, ja, maar als we nou maar verdeeld waren met verschillende volkeren, apartheid. Als we nou maar verdeeld waren in verschillende volkeren, dan zouden we niet zoveel ruzie maken. Dan heeft ieder zijn eigen landpalen, zijn eigen talen, zijn eigen cultuur, misschien zelfs zijn eigen god. En toen zei hij, nou ja, dan verdeel ik de mensheid in volkeren. Kijk maar wat er van terechtkomt. Dat was na de vloed van Noach. Toch? Is gebeurd. En wat is er van de volkeren terechtgekomen? Niks. Toen heeft God één volk daar specifiek uitgehaald. Zo van, nou ja, als het dan moet, dan moet het. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, maar van de volkeren komt te weinig terecht. Want het komt omdat ze geen goede wet hebben. Want die van Hammurabi, nou ja, dat is misschien aardig wat. Maar we moeten een goede wet hebben. Dan hebben we de regels. Dat denken ze in Den Haag ook. We moeten wetten maken, regels maken. En dan komt het goed met het land. Of met de hele melkweg, geloof ik, komt het dan goed. Maar dat even terzijde. Dus dan zegt de Heer, dan zal ik voor het oog van de hele wereld het regelen. Dan verkies ik mijn eigen volk aan wie ik dat zal demonstreren. Is er een vrijwilliger in de zaal? Komt u dan maar naar voren, dan zullen we dat demonstreren. En de vrijwilliger was Israël, min of meer, bij gelegenheid althans. Want de Heer zei tegen Mozes, kijk, dit is die wet dan die ik in gedachten heb. Leg het ze maar voor, lees het ze maar voor en vraag maar wat ze ervan vinden. En toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Toen zei de Heer, mooi, dan sta je nu in mijn dienst, dan ben je nu mijn uitverkoren volk, enzovoort. En wat is er van terechtgekomen van het volk onder die wet? Nou, dat bedoel ik, dat is goed geantwoord. Niks. Toch? Hoe moet ik dat ook nog uitleggen? Je kent toch de Bijbelse geschiedenis? Er is niks van terechtgekomen. En toen zei de Heer, nou, laat ook maar, ik maak wel een nieuw verbond. Dat komt eraan. Nou, toen brak het nieuwe verbond aan, maar wie kent het nieuwe verbond? Dat is waar wij onder leven. Met een hoge priester. Het oude verbond had immers ook een hoge priester. Met een hoge priester, maar niet naar de ordening van Aaron, maar nu naar de ordening van Melchizedek. Niet een die door de dood verhinderd wordt te blijven. Je weet, een degeneratie krijg je dan. Ze verdwijnen allemaal en je vergeet het verleden en het is allemaal weg. Nee, we hebben één hoge priester die altijd leeft om voor ons te bemiddelen, te spreken, te bidden, staat er dan. Om ons te dienen, om in de praktijk. En daarom kan hij ons volkomen zalig maken, zegt de Hebreeënbrief. En raad is wat? Wij die daaronder leven, redeneren het weg en zeggen het hogepriestelijk werk van Christus bestaat daaruit dat hij voor ons gestorven is aan het kruis. Nou, punt 1, toen was er geen priester, laat staan hoge priester, zegt Hebreeën 7, toch? En bovendien, dat is niet het nieuwe verbond. De kruisiging is niet het begin van het nieuwe verbond, de kruisiging is het einde van het oude verbond. Heb je dat nog? Men redeneert systematisch altijd alles terug naar het verleden. En Paulus hier in Romeinen 5 zegt dan, ja, hij heeft in het verleden wat gedaan. Voor de wereld, voor zijn vijanden, voor de krachtelozen, voor de zondaren en voor mensen die het niet waard waren. Dat waren wij. Nou ja, wij ook, maar iedereen. Maar wat denk je dat de Heer nu voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn? En dan is het antwoord eigenlijk, en dan kijk ik even niet naar dit schriftgedeelte, maar ik zeg het zo uit het hoofd. Dan wordt gezegd, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. En wij hebben deel aan zijn positie. Wij maken deel uit van zijn lichaam, betekent dat wij bij hem horen. En dat hij een werk doet aan ons, nu wij gerechtvaardigd zijn. Sterker nog. Dat werk dat God aan ons doet is pas begonnen nadat wij tot geloof kwamen. In tegenstelling tot algemeen calvinistische gedachten dat God een werk aan ons doet om ons tot geloof te brengen ooit een keer. En als we dan tot geloof komen hebben we het einddoel van ons leven bereikt. Vandaar dat men zegt je kunt pas zeker zijn van je zaligheid op het moment dat je doodgaat. En vandaar dat het in de rouwadvertentie komt. Gestorven in de hopen des eeuwige levens. Hopen. Wens. Ik hoop niet dat ze op mijn kaart ooit zetten. Gestorven in de hoop des eeuwige levens. Ik heb mijn leven lang geleefd in dat eeuwige leven. Zover ik me kan herinneren. Dat gaat niet veel verder terug dan mijn 9-jarige leeftijd. Maar het is wel lang geleden hoor. Heb u dat nog? Wij hebben het eeuwige leven. En we zien uit naar een kroon die de Heer ons beloofd heeft. Dit naar het eeuwige leven. Dat leven wij dagelijks, daar grijpen wij naar. Want dat moet van Paulus, althans die schrijft het aan Timotheus. Omdat we het hebben. En daar leven we uit. En wat hij voor ons doet, hebben we gelezen in Johannes 1, vers 7, 8 en 9. Wanneer we in het licht wandelen, worden wij gereinigd door Jezus Christus. Door zijn bloed. En ik zal heus wel uitgelegd hebben toen ook, dat dat nou eenmaal de functie is van bloed. Reinigen. Dat is wat bloed doet. In je lichaam. Het voert de afvalstoffen af. Zorg dat het verdwijnt. En aan de andere kant, het zorgt voor de aanvoer uiteraard van de voeding. En de afvoer van het afval. De hele stofwisseling, alles wat in je lichaam gebeurt. Dat is wat het bloed doet, daarom wordt het rondgepompt door het hart. Hart is de zetel van geloof en geloof houdt het leven in stand enzovoort. Dit is symboliek natuurlijk, wat ik nu erbij vertel. Maar zo is het nou eenmaal. Zo werken die dingen. Zie? En dat is wat hij doet. Onze gewetens reinigen. Dat staat in Hebreeën 9 vers 14 over de hoge priester van het nieuwe verbond. Over het tegenwoordige werk van Christus. Dat zijn bloed, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, uw geweten reinigen van dode werken. Waar is dat voor nodig? Is dat erachter? Om de levende God te dienen. Als de duivel je wil neutraliseren en buiten het werk des Heren wil praten, weet je wat hij dan doet? Dan probeert hij je een schuld aan te praten. Nee, dat is wat de duivel. Ja, ik weet wat dat anderen het ook doen. Maar die doen het. Maar dat is wat de duivel doet. Je schuld aanpraten. Wat de Bijbel ons leert is dat onze schuld is weggedaan. Dat voelen wij niet. Maar als wij geloven dat onze schuld is weggedaan, dan krijgt het ook die uitwerking in onze beleving. In onze bevinding. Ik moest een gereformeerd woord gebruiken. Ja, echt wel. En ik zeg dat ook uit bevinding. Dat is mijn bevindelijkheid. Schuld. Als een Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na, die mij een plaats schonk in het vaderlijk huis. Staat in, in ieder geval in de bundel van Johannes de Heer, want het is zijn tekst, geloof ik. Maar doe maar. Hebben u dat nog? Dat speelt geen rol van. Als je daarop moet zien, ja, dan deugt je nergens voor. Niemand. En als het betekent dat als je schuldig bent, dat je je Bijbel moet dichtlaten, ja, dan gaat hij dus nooit meer open. Door niemand meer. Dat is het nou juist. Maar hij reinigt onze gewetens van dode werken. 9 vers 14, Hebreeën. Hij reinigt onze gewetens van dode werken om de levende God te dienen. In dit leven. Hij reinigt nu onze gewetens. Heb je dat? Nee, op basis van dat onze schuld al is weggedaan in het verleden. Maar hoe krijg je dat in de praktijk, ook in je beleving, zal ik maar zeggen, in de praktijk van het leven dan deel aan? Nou, hij reinigt ons en er staat dat hij dat doet door het bad des waters, door het woord namelijk. Of er staat door het bloed, maar we zijn de betekenis van bloed kwijt, want we denken dat het dood betekent. Nee, het is wat bloed doet. Het leven in ons doet dat. In ons lichaam. En geestelijk, het is het bloed van Christus dat ons reinigt. Dat hebben we gelezen in Johannes 1, maar dat is het tegenwoordige werk van Christus. En hier in Romeinen 5 staat, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem dus behouden worden van de toorn waaronder de wereld verkeert. Die toorn die geopenbaard wordt van de hemel over alle goddelozen en mensen die de waarheid nu eenmaal in ongerechtigheid en onderhouden. De wereld bestaat onder die vloek. Onder die toorn. En daarom worden wij getrokken daaruit. En leven in gemeenschap met de Heer. En dat is wat ons afzondert van de wereld. Ja, ik heb natuurlijk nooit tijd genoeg. Maar kijk, Johannes 3. U weet wel, Johannes 3, vers 16 enzovoort, gaat wel degelijk ook daarover. Kijk, er staat in Johannes 3, vers 16, neem ik even de draad op dan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, want het was voor iedereen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is de opgewekte uit de dood, degene die tot Heer en tot Christus en tot zoon gesteld is in zijn opstanding. Omdat een ieder die in hem gelooft, zijn vertrouwen op hem stelt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want de wereld leeft, of bestaat moet ik zeggen, onder de werking van de dood. Alles gaat voorbij, alles is ijdelheid en kwelling des geestes, najagen van wind, of hoe de prediker het maar zei. God heeft de wereld losgelaten. Zit hij dan niet naar ons om? Jawel. Maar dat is omdat wij in hem geloven en naar hem opzien. En de uitbeelding was die uit nummer 21. Je werd hier op aarde door de slangen gebeten. Dan ging je aan dood, maar als je opzag naar de verhoogde slang, dan genas je. Want de verhoogde slang die Mozes gemaakt had in de woestijn is een beeld van de verhoogde Christus. Natuurlijk, u en ik begrijpen dat men dan weer zegt, dat was aan het kruis. En men beschouwt dat als de verhoging van Christus. 1-2 meter, hoe hoog zal het geweest zijn? 5? Hoe hoog is dat? Kom op zeg. De verhoging van Christus is de verhoging tot aan de rechterhand Gods. En zijn kruisiging was een vernedering, zegt de Bijbel. En juist omdat hij uitermate vernederd is geworden, gehoorzaam zijn er tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, wat aan een hoog kruis. Uitermate verhoogd tot in de hemel zelf. Dat is waar het over gaat. En dat blijkt wel dat dat betekent daar in de woestijn, want het wordt hier gezegd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, vers 14 en 15. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan een kruis, nee, in de hemel, aan Gods rechterhand. daarna. Zie? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat is niet het doel, maar God heeft wel degelijk de wereld veroordeeld. God heeft de hele wereld veroordeeld aan het kruis van Golgotha. Waar de Heer Jezus die hele wereld vertegenwoordigde. Niet alleen als zoon des mensen, maar eigenlijk als de hoofd van de schepping. En hoe dat mij, kan het nou moeilijk allemaal uitleggen. Maar hij vertegenwoordigde inderdaad die wereld die in ieder geval door hem ook ontstaan is, om zo te zeggen. Die vertegenwoordigde hij. En God heeft die wereld geoordeeld door degene die daarvoor de verantwoordelijkheid droeg, te doden. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Enzovoort. Dat is Jesaja 53. Maar toen maar. Mijn vader riep dan: als je wil weten hoe God over je zonden denkt, hij ziet ze niet door de vingers. Als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Waar het oordeel over die zonden gebracht werd. Over de Heer Jezus die onze zonden gebracht heeft aan het hout, schrijft Petrus. Dat is wat er gebeurd is. Maar nogmaals, daar word je niet zalig van. Dat komt pas daarna. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar hij heeft al de wereld veroordeeld. Maar het was niet het doel. Het doel is, dat staat erachter, opdat de wereld door hem zou behouden worden. En daarna staat er, die in hem gelooft, heeft aan die behoudenis deel. Namelijk die in hem gelooft, wordt tegenwoordige tijd niet veroordeeld. Net omdat het niet gaat over een toekomstig oordeel, maar over het oordeel dat nu rust op de wereld als zodanig. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Bestaat, leeft is een wat lastig woord in dit verband, maar bestaat onder dat oordeel Gods. Zie? Geldt voor alle ongelovigen. Omdat ze iemand niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Waarna de enige echte vraag zou moeten zijn. Ik heb er ook wat lang over gedaan voordat ik erbij kwam hoor. Maar goed, de enige echte vraag zou nou moeten zijn, over welk oordeel heeft Johannes het hier eigenlijk? Want het is Johannes die hier aan het woord is inmiddels, hè? En dan zegt hij, nou, dit is het oordeel. Dan gaat hij uitleggen over welk oordeel hij het heeft. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, omdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Kortom, dit is het oordeel dat God het licht in de wereld heeft uitgedraaid. Men leest het Johannes-evangelie. Het begint daarmee zelfs. In het begin was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God, en het woord was het leven, en het was het licht. En toen kwam er iemand om van het licht te getuigen, wie naam was Johannes de Doper, gaat allemaal over licht. Weet u nog? En trouwens deze uiteenzetting ook, want hoe laat was het ook alweer dat Nicodemus bij, want daar gaat het over, hè? Dat Nicodemus bij de Heer kwam. Het was nacht, steekdonkere nacht. En dat is waarin de wereld zich bevindt. En als je niet gelooft, dan blijf je dus in de duisternis. En kom je tot het licht niet. En dan leef je dus in de praktijk je leven onder dit oordeel Gods. Heb je dat nog? Voor het gemak, want ik ga het niet elk vers bespreken, maar het laatste vers dan nog even van dit hoofdstuk, Johannes 3. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Niet zal het ooit een keer verkrijgen. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, dus dat wil zeggen die niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft. Staat dit zal op hem komen. ooit, op de jongste dag of zo, dan staat de toorn Gods blijft op hem. Hoezo? Nou, Romeinen 1 vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid enzovoort. Dat is waar de mens onder leeft, onder de toorn Gods. En wat Johannes hier zegt, is dat als je tot geloof komt, word je daaruit gehaald en wandel je niet meer onder die toorn Gods. En in duisternis zou je wandelen in het licht van dat woord der waarheid dat je aanvaard hebt enzovoort. En dan word je onttrokken aan die toorn Gods waarin de wereld leeft. Dat afzondering van de wereld met zich meebrengt, dat het de haat van de wereld oproept. Ja, dat is zo. Maar dit is wat de Heer doet in onze dagen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Zijn er nu gerechtvaardigd, Romeinen 5, door zijn leven, bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Nu. En terwijl de wereld in duisternis is en zoekende is en vraagt naar de zin van het bestaan en wat men eigenlijk met dit volstrekt lege leven aan moet en uitgevonden heeft dat we de planeet moeten redden. Hetgeen een beetje onzinnig is omdat de aarde helemaal geen planeet is, maar dat is weer wat anders. Laten we het er niet over hebben. Maar laten we dan zeggen dat we de wereld moeten redden en iets aan het klimaat moeten doen. De geschiedenis heeft men ook niet meer geleerd, zeker. Adreskunde geleerd op school, ook niet. Nee. Weet je wat klimaat is? Klimaat is dat ding wat constant verandert. Daarom heet het klimaat. Dan wordt het weer kouder en dan wordt het weer warmer en dan krijgen we weer een ijstijd. En dan ineens kun je weer van Nederland naar Engeland lopen. Je weet niet waarom je dat zou doen, maar goed. Nou ja, waarom de Engelsen naar Nederland zouden lopen over de bodem van wat nou de Noordzee is. Ja, dat, nou ja, laten we het er ook maar niet over hebben. Maar dat kon vroeger, dat hebben wij toch allemaal op school geleerd. Hè? En ik leerde op school dat we onderweg waren naar een nieuwe ijstijd. Toen heb ik mijn schaatsen weggedaan, maar goed, laat me zitten. En nou horen we dat de aarde opwarmt, dus ik vind het goed nieuws. De aarde warmt op. Weet niet veel. Wie meet dat eigenlijk en waar en hoe? En dan nog, hoe weten ze hoe dat komt? Hebben ze ook op school niet geleerd, hè? Vroeger leerden wij op school dat kwam de klimaatverandering, dat kwam door de aanwezigheid van de zonnevlekken. Zonnevlekken, wat dat is. Nou ja, dat zijn vlekjes op het oppervlak van de zon. Dat kan je zien als je via een paar zonnebrillen achter elkaar, zal ik maar zeggen, of een beroerd glas naar de zon kijkt enzovoort, dan kun je die zonnevlekken zien. En de hoeveelheid van die zonnevlekken, dat werkt eruit op de aarde. Later heeft men uitgevonden dat het ook een of andere straling is van de zon enzovoort. En toen heeft men weer uitgevonden dat het ook iets van doen heeft met een ozonlaag. En toen heeft men ontdekt dat er een gat in zit. En daarna heeft iemand ontdekt dat er altijd een gat zit in de ozonlaag enzovoort. En dat het altijd fluctueert. Maar nu hebben ze uitgevonden dat het komt omdat we het waakvlammetje van de gijzer hebben laten branden. Of zoiets. Begrijp je me goed, dat we in Nederland een probleem hebben met enige zaken, dat zal zo zijn. Ik ga ze niet met u bespreken, want we willen het ook niet over politiek hebben. Maar ik weet wel hoe het komt. We zijn gewoon met te veel mensen op een te klein oppervlak. Wij proberen te... Heb je de troonrede gehoord? Ik had meeleid met de koning. Die moest het allemaal voor. Ik zou het niet aan mijn strot gekregen hebben. Dus ik ben blij dat iemand anders die baan heeft. Maar doe maar. Dan gaat het wel over de problemen, de crisis van de asielzoekersopvang. Ja, ik heb geleerd dat je kan wel gaan dweilen, maar je moet eerst de kraan dicht doen. Toch? Zeg ik nou wat geks? Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Dat is politiek totaal niet geïnteresseerd trouwens. Maar zo werken die... Natuurlijk weet ik dat wel. Zeg iemand, we hebben te veel stikstof. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen. Maar als we hier allemaal vandaan gaan, niet alleen de boeren, maar wij allen vertrekken allemaal, is het probleem opgelost. Dan gaat het daarna goed met Nederland. Verbeter de wereld, kill yourself, heette dat. Maar dat heb ik 50 jaar geleden al geleerd en gehoord. Maar dat schijnen ze allemaal te weten. Waar zijn die mensen in vredesnaam bij bezig? Kennen de waarheid niet, verzinnen wat. En er zijn altijd mensen die zeggen, hé, dat is een leuk idee. Dat is een win-win situatie. Dat is een verdienmodel. Daar kunnen we aan verdienen. Dus als je helemaal niks meer kunt, dan ben je... Ik heb iemand gekend, die had een bedrijf in afzuiginstallaties voor de houtzagerij. Was meneer Mostert in Heerde of zo. Feesten heette dat daarachter enzovoort. Maar goed, heb ik goed gekend. Ja, jaren terug, 50 jaar terug enzovoort. En die zei, ja, maar ik ben niet achterlijk. Hij had een heel eigen bedrijf. Hij zei, maar ik ben niet achterlijk. Ik noem het milieubeheer, noem ik het. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, dat gaat het worden. Gaat over het milieu. En dan, dat doet het goed in de peilingen, zal ik maar zeggen. Dan krijg je subsidies. Als je alleen maar zegt dat je vuil afvoert of zo. Of het zaagsel afvoert met zo'n afzuigapparaat boven je cirkelzaag. Dat stelt niks voor. Maar als je zegt, het is milieubeheer. Dat is veel groter, zo klinkt veel groter, enzovoort. Dat kan je aan verdienen. Dus, en als iemand dan zegt, maar met het milieu gaat het helemaal niet verkeerd. Dan is je milieu, is je verdienmodel weg. Dus je moet het in stand houden. Ik heb iemand gekend, was een broeder trouwens ook, uit Waddinxveen, kan ook boskoop geweest zijn. Die was rattenvanger. Nou ja, muskusratten. Dat zijn de... Waterkonijnen heette dat in België, maar dat is weer... Dat is het, maar goed, van die grote beesten die de dijken ondergraven, zal ik maar zeggen. Dus die moesten uitgeroeid worden. Hij zegt, ik zal je vertellen hoe dat gaat. Wij vinden dan zo'n nest van die beesten en dan roeien wij dan weliswaar officieel uit. Maar we laten altijd een paar jongen in leven. Want ja, stel dat we ze uitroeien. Hij zegt, dat zou wel kunnen dat we ze uitroeien. Maar als we dat doen, dan hebben we geen werk meer. Dus die problemen die wij tegenwoordig hebben, die lossen echt niet op. Die worden in stand gehouden. Stel je voor dat het goed gaat met het milieu. Waar moeten al die mensen die daar hun brood aan verdienen dan? Ik heb een paar namen in gedachten, maar laat ik het maar niet concreet zeggen. Daar is de wereld mee bezig. Als u zegt dat ik het belachelijk maak, dan zeg ik met Wim Kan, dat doe ik helemaal niet. Dat doen ze zelf. Zich belachelijk maken met dit soort dingen. Het is de waan van de dag. Maar dat komt omdat ze geen raad weten met de situatie. Als je normen en waarden beschouwt als heilige huisjes die gesloopt moeten worden, dan raak je ze dus kwijt. Dan ben je Bijbel ook kwijt. Dan ben je God kwijt. Dan weet je niet eens meer het verschil tussen man en vrouw, want dat weten ze ook al niet meer. Nee, niet alleen mannelijk en vrouwelijk, dat is langer dat ze dat niet meer weten. Maar dat gaat steeds verder. En wat wil je dan? Wil je die problemen oplossen? Die kun je niet oplossen. Het zijn problemen die alleen bestaan in de fantasie van de mens. En de prediker zegt, het is niks nieuws onder de zon, gaat allemaal voorbij. Dan komt weer terug, en dan krijg je dit weer, en dan krijg je dat weer. Dat heette vroeger de wolkeerde het schip. En dan ging je heen en weer, en dat is het hele leven. Het woedender baren van de levenszee enzovoort. Dat is de mens die inderdaad van God los is. Nou, dat is de vloek waaronder de mens leeft. En wij, als gelovigen, we hebben daar niets mee van doen. Wij stellen vast wat een toestand het is in de wereld, met dank aan Hilterman, zaliger. Maar, toe maar. Wij stellen vast dat het een toestand in de wereld is en we hebben er verder geen boodschap aan. We hebben maar één boodschap, dat is dit. Dat is het woord van God. Weet je wat de Heer zei tot Petrus? Stap maar uit die boot, kom naar mij toe. En dat lijkt dan niet te kunnen, maar het kon wel. Nou, dat is wat wij geacht worden te doen. Of iets rustiger dan. De bedoeling is dat wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar doet hij een werk. Niet in de legerplaats, niet in de samenleving, niet in ons kerkgenootschap, zelfs niet in ons natuurlijke leven, want daar heeft hij niet de minste belang bij. Laat hem even tot u doordringen. Hij zegt, kom er maar uit. Zullen we nog een keer Johannes de Heer citeren? Ik gaf mij alles op voor Jezus. Ik geloof dat het is, ik gaf mijn alles op voor Jezus. Al wat ik heb, bezittelijk voor hem moet. Mijn al wat ik heb. Gaf mijn alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha. Wereld, vreugd verdwijnt in duister bij het licht. Nou, dan zong die van Golgotha. Maar ik zing dan na Golgotha. Maar goed, u begrijpt toch waar het over gaat? De zin van het bestaan, ijdelheid der ijdelheden, is al ijdelheid. En de prediker zegt, zorg dat je een beetje plezier hebt in waar je mee bezig bent, maar haal je niks in het hoofd. Want het dient allemaal tot niks. Zin heeft het niet. En zorg dat je leuk bezig blijft, staat er. Dat staat er. Dat is wat je toekomt, dat is wat God je geeft. Staat zelfs dat God je daarvoor ter verantwoording zal roepen. En als je wat zinners wil hebben voor de lange termijn, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Daar houdt de Heer zich mee bezig. En voor dat doel heeft hij zich voor ons overgegeven, als ik het zo eens mag zeggen. Want dat is de strekking van 1 Johannes 3 waar wij vandaan kwamen. Namelijk, hij heeft zich, want zo stond het daar, hè? Hij heeft zich, hier hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En dat betekent dus echt niet dat hij voor ons gestorven is. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Er staat dat hij voor ons leeft. En je moet er blij mee wezen, ik zou maar niet protesteren, want er staat meteen achteraan, en dus is het de bedoeling dat ook wij onze leven stellen voor de broeders. En dat betekent echt niet dat het de bedoeling is dat wij voor elkaar een beetje gaan zitten sterven of zoiets. Ik zeg het een beetje plat, maar u begrijpt toch dat niet de strekking ervan is. De volgende keer heb ik het dan met u over dat er in Johannes 10 staat. Was het 10? Ja, geloof het wel. Dat de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar als je denkt dat dat betekent dat hij sterft voor de schapen, dan heb je het hele verhaal niet begrepen. En er valt weinig aan uit te leggen. Want mijn grootvader zei dan, het is niet de bedoeling dat een priester sterft voor het volk. En ik roep, het is niet de bedoeling dat de herder sterft voor de schapen. Hoezo zou hij sterven voor de schapen? Wat hebben de schapen daar dan aan? Dan maakt het geen verschil met de huurling waarvan dan staat dat hij wegloopt bij de schapen. Als er een wolf komt of zo. Wolf staat dat er? Oh. Je weet het niet met die wolven van tegenwoordig. Maar de huurling vliet. Ja. Nou ja, oh, dan is hij nog goed af. Want van de goede herder zou dan staan dat hij sterft. Dat is erg. Dan hebben de schapen helemaal geen herder meer. Van die huurling mag je nog aannemen dat hij misschien weer een keer terugkomt of zo. Maar als de goede herder sterft, dan komt hij niet terug. De herder sterft niet voor de schapen, de herder leeft voor de schapen. Dat staat er ook. Ik stel mijn leven voor de schapen. Daar hebben de schapen wat aan. En als de Heer, voor zover de Heer onze goede herder is, lees dan Psalm 23. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij. Nee, maar hij sterft. Toch? Hoezo? Nee, hij leeft voor de schapen. En de Heer leeft voor ons. We hebben een levende Heer, we hebben een levende Heiland die op ons toeziet, die ons verzorgt, die ons doet nederliggen in grazige weiden en wat het maar was allemaal. Dat doet hij niet voor de wereld, maar doet hij alleen voor degenen die tot zijn kudde behoren. En voor het geval wij afdwalen, dat wil zeggen de weg kwijtraken en bij gelegenheid niet beter weten, is het de Heer die ons opzoekt en weer terugbrengt bij de kudde. Heb je dat nog? Ja, maar er zijn ook dieren die helemaal niet bij die kudde horen. En daar heeft hij dan ook helemaal niks mee. Dat is wat de Bijbel leert. Dat hij zich voor ons, voor de gemeente, voor zijn kudde heeft overgegeven. Als overste herder. Als synoniem trouwens voor hoge priester of grote priester enzovoorts. Dat is de Hebreeënbrief. Maar zoals gezegd, daar zijn we nog niet over uitgepraat. Mede omdat dat nou juist de essentie is van heel ons christelijk geloof voor vandaag, voor ons leven. Wat moeten wij ermee? Wat doet de Heer? Nou, hij is onze herder. En hij heeft zijn leven en daarmee zijn actieve leven, zijn doen en laten, gewijd aan ons. De volstrekt neutrale, maar wetenschappelijk verantwoorde uitdrukking is die van Jacobus. Hij verzamelt zich, hij roept zich een volk voor zijn naam. Daar is hij mee bezig. Dag in, dag uit. En als wij betrokken zijn in zijn werk, betekent het ook, punt 1... dat wij bij die gemeente behoren, dat we daar het voorwerp van zijn dus. Maar vervolgens ook, voor zover wij betrokken zijn in het werk van de Heer, is het een werk niet tot verbetering van de wereld, laat staan het klimaat, maar is het een werk tot opbouw van de gemeente als zodanig. En de gemeente bestaat uit onze broeders en zusters. Vandaar dat Johannes zegt, als je een kind van God bent, hoe weten wij dat? Nou, als je de broeders lief hebt, want dat is onze bediening, dat zo. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u als Vader mogen kennen. En mogen beseffen dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus en uit onvergankelijk zaad. Uit uw woord namelijk. En we danken u ook dat we ons daarmee mogen voeden. Dat we dat ook nu mochten doen. En ons dus mochten bepalen in het bijzonder bij uw tegenwoordige werk. Ons mochten bepalen bij wie Christus is. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als hoofd van de gemeente, als herder van zijn kudde. En we danken u dat we mogen leren verstaan uit dat woord, dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met hem die ons leven is. En daarom danken we u dat we zo door dit leven mogen gaan. In het besef dat deze wereld de onze niet is. Dat wij daaruit getrokken worden. Dat het uw werk is om ons daaruit te trekken. Om ons te plaatsen niet alleen in het licht, maar ons daar ook te doen wandelen. Met een gereinigd geweten en met de verwachting op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En daarom, Vader, wij bevelen elkaar bij u aan. Bij de kracht van uw genade, bij de kracht van dat nieuwe verbond, bij dat bloed, die geest van Christus die in ons zou werken, opdat we mogen opgebouwd worden in het geloof en onze hoop en verwachting daadwerkelijk mogen stellen op u die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Amen.